Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Dan lezen we in deze uitzending verder uit het boek Amos. In hoofdstuk 1 hebben we gehoord dat de Heere spreekt vanuit Jeruzalem, vanuit de plaats die hij zelf als woonplaats had uitgekozen en niet vanuit de plaatsen waar mensen naar eigen goeddunken een heiligdom hadden gemaakt. Zo'n plaatsbepaling lijkt er gewoon tussen te staan. Maar we mogen daar ook iets voor ons eigen geloofsleven van meenemen. Als de Heere aangeeft hoe hij gediend wil worden, is het belangrijk om dat ook op zijn manier te doen en niet op onze eigen manier. Als hij in zijn woord dingen bekend maakt, is dat niet voor niets. Dat zijn woord ertoe doet en ook altijd uitkomt, hebben we de vorige keer ook gezien. We lazen in hoofdstuk 1 een 5-tal profetieën voor volken die rondom Israël wonen. Ze hadden zich ernstig misdragen en Gods volk slecht behandeld. De Heere had het gezien, en al was zijn eigen volk ook zondig, hij laat het niet ongestraft als iemand aan zijn volk komt. Amos profeteert eerst tegen het vrede Syrië. Al was Israël hen verschillende keren genadig geweest, zij zijn toch uitermate wreed geweest voor de inwoners van Gilead. Dan zijn de Filistijnen aan de beurt. Zij wilden Juda vernietigen. En om die reden zal er van dit volk niets overblijven, zo profeteert Amos. Dit in tegenstelling tot Juda en Israël, de Heere zal van hen een gelovig overblijfsel in leven laten. Tyrus, een belangrijke handelsstad, had een bondgenootschap met Israël gesloten, maar toen het erop aankwam, leverde zij Gods volk uit aan Edom. Van dit voorbeeld kunnen wij leren dat we als gelovigen een tijd van rust kunnen hebben, waarin vrijheid is om de Heere te dienen, maar dat dat ook snel kan veranderen. We leven in een wereld die vijandig staat tegenover God, en daarom moeten we waakzaam blijven. De volgende profetie is tegen Edom gericht, een volk dat vreugde beleeft aan het lijden van Israël. Edom wordt gedreven door haat jegens het volk van God. Edom wordt een broedervolk van Israël genoemd omdat beide stamvaders broers van elkaar waren. En tot slot hadden we het de vorige keer over de Ammonieten, een volk dat afstamt van Lot en op vrede manier probeerde zijn gebied te vergroten. We lezen verder in Amos 2, waar meer profetieën volgen.
In Amos 2 gaat de profeet verder met waar hij in Amos 1 mee bezig was. Naast de volken waarover we in Amos 1 lazen, lezen we in Amos 2 vers 1 tot en met 3 over de inwoners van Moab. Met de zonde van Moab is iets bijzonders aan de hand, want de zonde van Moab bestaat niet uit een misdaad tegenover Israël, zoals dat bij de andere genoemde volken wel het geval was. De zonde van Moab is dat de Moabieten de beenderen van de koning van Edom tot kalk hebben verbrand. Daarbij moeten we bedenken dat in de Bijbel het verbranden van beenderen uiting is van een vreselijke straf van de Heere. Alleen afgodendienaars en mensen die ontucht pleegden, werden op bevel van de Heere na hun dood verbrand. Daartoe kon alleen de Heere als hoogste rechter opdracht geven. Door de beenderen van de koning van Moab tot kalk te verbranden, vergreep Moab zich aan Gods rechten. Daarin zien we iets van eigen rechter spelen, het als God willen zijn, ten koste van anderen, als ook het geen respect hebben voor de doden. Amos 2 vers 1. De Heere zegt, de inwoners van Moab hebben steeds weer gezondigd, en dat is iets dat ik niet zal vergeten. Ik zal hen niet langer ongestraft laten, want zij ontwijden het graf van de koningen van Edom, zonder respect te hebben voor de doden. Moab lag ten oosten van de Dode Zee in het Overjordaanse. Uit de woorden van vers 1 blijkt dat er door Moab grafschennis was gepleegd, wat als een erge misdaad gold. Een dergelijke schending van de humaniteit zou de Heere niet ongestraft laten, ook al was de schending tegen een heidens volk gepleegd. De Moabieten hadden de overwinning behaald in een oorlog tegen de Edomieten, en daarbij hadden zij de koning van Edom gedood. Je zou denken dat het dan genoeg zou zijn, maar de Moabieten verbranden zelfs de beenderen van de koning van Edom tot kalk, en daarmee zijn zij respectloos tegenover de doden. Amos 2, vers 2 en 3. Ik zal op mijn beurt vuur over Moab laten gaan, en dat zal alle paleizen in Keriot verwoesten. Moab zal met veel lawaai ten onder gaan, met schreeuwende strijders en fel klinkende trompetstoten. En ik zal hun regent en al zijn leiders uitroeien. De plaats Keriot lezen we ook in Jeremia 48 en ligt in het land Moab. De Moabieten stonden zelf bekend als grote schreeuwers en opstandige mensen. De trompetstoten doen denken aan bazuingeschal. Het is onzeker of het bij de bazuin of trompet gaat om een signaal van de vijanden of van de Heere God. Met regent is waarschijnlijk een vazalvorst bedoeld. De Heere zegt, en ik zal al zijn leiders uitroeien, dat wil zeggen al de koningen van het land Moab. Het trotse Moab werd uitgeroeid door Nebukadnessar. Een interessant detail is nog dat vele jaren voor de verwoesting van Moab de geschiedenis speelde van Naomi en Rut. Rut was een Moabitische en trouwde later met Boas. Haar geschiedenis hebben we gelezen in het Bijbelboek Rut, en in de stamboom van de Heer Jezus vinden we haar naam weer terug. Met Moab liep het niet goed af, maar de geschiedenis van Rut laat zien wat de genade van de Heer met mensen kan doen. Amos 2, vers 4 en 5. De Heer zegt, de inwoners van Juda hebben steeds opnieuw gezondigd, en dat zal ik niet vergeten. Ik laat hen er niet ongestraft van afkomen, want ze hebben de wetten van God de rug toegekeerd en weigerden ze te gehoorzamen. Ze hebben hun harten verhard en op dezelfde manier gezondigd als hun voorouders. Daarom zal ik Juda met vuur verwoesten en al Jeruzalems paleizen en forten platbranden. De beschrijvingen en aanzeggingen van Gods oordelen komen steeds dichter bij het tienstammenrijk Israël. In de versen 4 en 5 is het tweestammenrijk Juda aan de beurt. Wat zal de Heere Juda verwijten? We lezen niet van aparte zonden. Het wordt meer in algemene zin gezegd. We lazen, de inwoners van Juda hebben steeds opnieuw gezondigd. En dat zal ik niet vergeten. Ik laat hen er niet ongestraft van afkomen, want zij hebben de wetten van God de rug toegekeerd en weigerden ze te gehoorzamen. In de dagen van Amos leefden de inwoners van Juda uiterlijk wel godsdienstig. Maar als het erom ging om de wetten van de Heere te gehoorzamen, dan gingen zij hun eigen weg. Maar bij het volk van Gods verbond luistert het allemaal veel nauwer. Bij de Heere gaat het om meer dan het voldoen aan de verplichtingen, en dan ook niet alleen wat een mens heeft gedaan, maar ook wat is nagelaten. Amos zegt namens de Heere, ze hebben de wetten van God de rug toegekeerd en weigerden ze te gehoorzamen. Het woord zonde klinkt veel mensen zwaar en beladen in de oren. Maar zonde is niet doen wat God zegt, en daarmee mist een mens zijn of haar levensdoel. De Heer heeft de mens geschapen om tot eer van hem te leven en te heersen over alle dieren op aarde. We lezen in Genesis 1, vers 26 tot en met 31a, toen zei God, laat ons mensen maken die op ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht. God schiep daarop de mens als zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep hij hen. God zegende hen en zei, vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen, de vogels en alle andere dieren. Kijk om je heen. Overal op aarde staan zaaddragende planten en vruchtbomen, die ik jullie tot voedsel geef. Al het gras en de planten heb ik als voedsel aan de dieren en de vogels gegeven. Toen overzag God alles wat hij gemaakt had, en het was heel goed. Later, na de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, moet de Heere tegen Adam zeggen, omdat je naar je vrouw hebt geluisterd en ondanks mijn waarschuwing toch van de bomen hebt gegeten, zal ik de aardbodem vervloeken. Voortaan zul je hard moeten werken om in leven te blijven. Er zullen dorens en distels groeien, en van de wilde planten zul je eten. Tot de dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. Dan zal je lichaam vergaan tot het stof van de aarde, want uit stof ben je gemaakt, en tot stof zul je weer worden. Als we van de inwoners van Juda lezen, ze hebben de wetten van God de rug toegekeerd en weigerden ze te gehoorzamen, dan is het de zonde uit het paradijs of de Hof van Eden, waaraan de inwoners van Juda zich schuldig hebben gemaakt. Ze geloven de vader van de leugen en keren de Heere de rug toe. In wezen draait het om het feit dat de inwoners van Juda de Heere niet boven alles lief hebben. Het staat er zo heel kort en simpel, na al de afschuwelijke zonden van de andere volken die worden genoemd. Toch is het het ergste dat een mens kan doen, niet doen wat God zegt. Daarmee hoort Juda tot de categorie ongehoorzame kinderen, die niet naar hun hemelse vader willen luisteren. En wat doen ouders met ongehoorzame kinderen, die niet willen luisteren? Zij proberen met opvoedkundige maatregelen de kinderen op het juiste spoor te brengen. Maar dat betekent niet dat zij er ongestraft van afkomen, en dat lezen we ook in vers 4. De Heere houdt de inwoners van Juda verantwoordelijk voor hun daden, maar niet alleen Juda, ook u, jou en mij. Ook wij zijn verantwoordelijk voor wat we doen en nalaten. Luisteraar, hebt u nog iets goed te maken met de Heere? Ook voor mensen die vandaag leven is er nog hoop. Mensen waarvan mogelijk nu gezegd moet worden, ze hebben de wetten van God de rug toegekeerd en weigerden ze te gehoorzamen. Christus is voor onze ongehoorzaamheid en zonde aan het kruis gestorven. Hij is de enige die het weer in orde kan maken tussen u en de Heere. Door te bidden, dat is praten met God, kunt u of jij naar hem toe gaan en hem uw zonden en ongehoorzaamheid belijden. Amos 2 vers 6. De Heere zegt, de inwoners van Israël hebben steeds weer gezondigd, en dat is iets dat ik niet vergeet. Ook zij zullen er niet ongestraft van afkomen, want ze hebben het recht geweld aangedaan door zich te laten omkopen, en zij verkochten de armen die hun schulden niet konden afbetalen als slaven. Zij verkopen die mensen zelfs om een paar sandalen. Terwijl Amos nadrukkelijk geroepen is om te profeteren tegen het tienstammenrijk Israël, hebben we tot nu toe alleen nog maar aankondigingen van de oordelen gehoord tegen de omwonende volken. Het onweer van Gods oordeel kwam wel steeds dichterbij, maar het scheen erop te lijken, zoals dat met onweer wel eens meer gebeurt, alsof het om het tienstammenrijk Israël heen trok. Maar in Amos 2 vers 6 ontdekken we, dat de stem van de Heere ook klinkt tegen de inwoners van het tienstammenrijk. Ook boven hen pakken zich donkere wolken samen. Amos moet namens de Heere aankondigen, ook zij zullen er niet ongestraft van afkomen. Het is best mogelijk dat er toehoorders van Amos zijn geweest, mogelijk op de markt in Samaria, die gedacht hebben dat de onweersbui van de Heere bij hen wel zal overdrijven. Misschien hebben ze wel gedacht, dat zal de Heere nooit met ons doen, want tot vers 6 ging het niet over Israël, maar over andere volken. Misschien vonden de mensen op de markt in Samaria het eerst nog wel mooi ook, zoals de schapenfokker uit Tekoa preekte. Zolang de oordelen op de vijanden van toepassing waren, hadden de inwoners van Israël er geen moeite mee. Vandaag is dat in kerken en gemeenten niet anders. Zolang het lijkt dat de preek meer voor een ander bestemd is dan voor jezelf, mag een dominee of voorganger de dingen vanuit Gods woord best stevig zeggen. Maar o wee, als de boodschap niet alleen voor anderen is, maar ook voor ons, dan zijn we minder enthousiast of mogelijk zelfs vijandig. Dit laatste overkomt de profeet Amos. En menselijk gezien is dat best te begrijpen. Want Amos heeft in de vorige versen, zeg in hoofdstuk 1, Gods oordelen aangezegd tegen 7 volken. Nu komt in meer dan 7 hoofdstukken Gods oordeel over 1 volk, het 10-stammenrijk Israël. De Heere wijst nu niet naar andere volken, maar wijst nu Israël aan. En als de Heere de zonde van zijn verbondsvolk gaat aanwijzen, dan is hij daar niet zomaar mee klaar. Immers, de Israëlieten zijn het volk waaraan de Heere zijn wetten heeft gegeven, waaraan hij zijn woorden heeft doen horen, en dat hij zelf leerde wandelen in zijn wegen. Wat een zorg heeft de Heere aan hen besteed. Andere volken moesten zijn getuigenissen en aanwijzingen missen. Adeldom verplicht. Van Israël mag de Heere verwachten wat de profeet Micha schrijft in Micha 6 vers 8. Hij, de Heere, wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als nederig mens leeft met uw God. Israël kan weten wat de Heere van hen wil, dat zij hem en de naaste zullen liefhebben als zichzelf. Dat zij de Heere en de naaste zullen behandelen naar de voorwaarden van Gods wetten. Als Israël zondigt, dan is het veel schuldiger dan andere volken. En dan is de omvang van Gods aanklacht veel groter. Israël verspeelt zijn toekomst als de barmhartigheid en genade van de Heere, waarvan zij zelf moeten en mogen leven, geen maatstaf meer is voor hun omgang met de naaste en de Heere zelf. Vandaar dat juist in de omgang met de naaste blijkt of het volk de Heere echt kent en naar zijn geboden handelt en wandelt. Maar als de Heere hun handel en wandel onderzoekt, moet hij constateren, zij hebben het recht geweld aangedaan door zich te laten omkopen en zij verkochten de armen die hun schulden niet konden afbetalen als slaven. Zij verkopen die mensen zelfs om een paar sandalen. Met andere woorden, het recht wordt voor geld verkocht. Degene die het meeste biedt, wordt door de corrupte rechter in het gelijk gesteld. Zelfs voor een kleinigheid als een paar sandalen wordt een arme al tot slaaf verkocht. De armen die hun schulden niet konden afbetalen worden de dupe van een politiek die de sterksten bevoordeelt ten koste van de zwakkeren in de samenleving. Amos 2 vers 7 en 8. Zij trappen de armen in het stof en lopen over de weerlozen heen. En een man en zijn vader gaan naar hetzelfde meisje en ontwijden zo mijn heilige naam. Tijdens hun godsdienstige feesten lopen zij in kleren die ze in onderpand hebben. In hun godshuizen brengen zij wijnoffers die zij kochten met geld dat ze als boete hadden ontvangen. Vader en zoon maken misbruik van het dienstmeisje dat van hen afhankelijk is. En terwijl het in Israël verboden is om de kleding van een arme als onderpand te nemen, omdat hij of zij dan niets meer heeft om warm te worden, lopen zij, rijke Israëlieten, in kleren die ze in onderpand hebben. In hun godshuizen brengen zij wijnoffers die zij kochten met geld dat zij als boete hadden ontvangen, terwijl ze dan ook nog denken godsdienstig te zijn. Het is een aanfluiting en ontheiliging van Gods naam. Wie God verlaat, wordt hard en denkt alleen aan zichzelf. Als hij of zij maar kan genieten, dan is het goed. Zonder de Heer is een mens van nature op zichzelf gericht en met zichzelf bezig. De 10 stammen in het noorden hadden de wet van Mozes, maar ze bedreven dezelfde zonden als de volken om hen heen. Met de woorden, zij trappen de armen in het stof en lopen over de weerlozen heen, legt de profeet Amos misstanden bloot en komt hij op voor de armen. Amos hekelt het luxe leventje van de rijken in de hoofdstad Samaria. In Amos 4 vers 1 zegt hij hen ongezouten de waarheid. Namens de Heere spreekt hij de vrouwen van de rijken aan en zegt, luister naar mij, vette koeien van Bazan die in Samaria wonen, u vrouwen die de mannen aanmoedigen tot het beroven van de armen en het vertrappen van de hulpbehoevenden, u die nooit genoeg te drinken hebt. En verderop, in Amos 5 vers 10 en 11 zegt de profeet, wat hebt u een hekel aan hen die in de poort opkomen voor het recht? Wat een verachting koestert u voor mensen die oprecht de waarheid spreken. U vertrapt de armen en ontneemt hun zelfs de laatste kruimel met al uw belastingen, boetes en buitensporige hoge rentes. Daarom zult u nooit wonen in de prachtige huizen die u voor uzelf bouwt en nooit een druppel wijn drinken van de wijngaarden die u plant. We vinden het opkomen voor de armen niet alleen bij Amos, maar bij alle profeten. Telkens weer worden mensen en volken aangeklaagd, omdat zij op een onrechtvaardige manier met de armen omgaan en hen uitbuiten. Ook in het Nieuwe Testament vinden we regelmatig passages die over het omgaan en ondersteunen van de armen gaan. Al in het begin van de Bijbel heeft de Heere de Israëlieten erop gewezen dat zij op een goede en sociale manier met de armen in de samenleving moeten omgaan. In Deuteronomium 16 vers 19 lezen we met betrekking tot rechters en ambtenaren, verdraai het recht nooit in het voordeel van een rijke en neem geen geschenken aan, want geschenken verblinden de ogen van de meest wijze mannen en beïnvloeden hun beslissingen. Het is maar één voorbeeld van de wetten die de Heere instelde om de armen te beschermen. Als geld de beslissende factor wordt in een bepaalde zaak, dan is het, ook vandaag, moeilijk voor een arme om recht te krijgen. In de tijd van Amos was het zo ver gekomen dat de profeet moet zeggen, zij verkochten de armen die hun schulden niet konden afbetalen als slaven. Zij verkopen die mensen zelfs om een paar sandalen. Het is een misdaad die de rijken wordt verweten, die een arme slaaf al verkochte, wanneer hij hen niet meer schuldig was dan een paar sandalen. Blijkbaar waren deze woorden in de tijd van Amos tot een spreekwoordelijke uitdrukking geworden voor iets heel kleins. In Amos 8 vers 4 tot en met 7 lezen we over de kooplieden. Luister, kooplieden, die de armen beroven en de hulpbehoevenden vertrappen, u die verlangt naar het einde van de Sabbat en de godsdienstige feesten, zodat u weer verder kunt gaan met uw bedriegerijen, met onzuivere weegschalen en te lichte gewichten. U die de armen tot slaven maakt door hen te kopen voor slechts 1 zilverstuk of een paar sandalen, en hun kaf voor graan verkoopt. De Heere, de trots van Israël, heeft gezworen, ik zal hun wandaden niet vergeten. We lazen in Amos 2 vers 7, zij trappen de armen in het stof en lopen over de weerlozen heen. Het zijn woorden die de schrijnende situatie van de armen en weerlozen in de tijd van Amos aangeven. Amos moet er tegen optreden en namens de Heere zeggen dat God het onrecht zal vergelden en hun wandaden niet zal vergeten. Ook hier moeten we niet de fout maken dat deze woorden alleen in de tijd van het Oude Testament golden. De profeet Amos zal met de boodschap die hij namens de Heere moest doorgeven niet populair zijn geweest. Hij koos de kant van de armen. En hij veroordeelde de onrechtvaardigheid van de rijken. En hoe is dat in onze tijd? Ik denk dat wij ons moeten verootmoedigen voor al de schrijnende situaties waar mensen zich vandaag ook in ons land in bevinden. Het aantal mensen dat op straat moet leven neemt toe. Steeds meer mensen kunnen zich niet meer redden door torenhoge schulden en problemen waar ze zelf niet doorheen komen. Christenen hebben toch op zijn minst de taak om in hun eigen omgeving een barmhartige Samaritaan te zijn. Ook in onze maatschappij moeten wij ons telkens weer afvragen of onze wetten wel rechtvaardig zijn, of er geen mensen buiten de boot vallen, en of we meewerken aan een principe dat de eindtijd kenmerkt, namelijk de rijken worden steeds rijker en de armen steeds armer. En daarbij, het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meesten zal verkoelen. Amos 2 vers 9. En denk dan eens aan alles wat ik voor hen heb gedaan. Voor hen uitgaand maakte ik het land van de Amorieten voor hen vrij, terwijl de Amorieten toch boomlange kerels zijn en sterk als ossen. Ik beroofde hen van hun vruchten en sneed hun wortels door. Tegenover het gedrag en de opstelling van de inwoners van het Tienstammenrijk staat het handelen van de Heere. Het wordt uitgedrukt met de beginwoorden van vers 9. Het verklaart waarom de Heere zo streng spreekt, maar aan de andere kant maakt het de opstelling van het volk tegenover de Heere volslagen onverklaarbaar. Waarom handelen de Israëlieten zo met de Heere? Daarover meer in de volgende uitzending.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342... 478432 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR postbus 371 postcode 3770 AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.